We lezen vanmiddag uit het Oude Testament en wel uit Genesis 2 vanaf vers 18 tot en met 25.
Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem overzij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen, die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben, en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben, die hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet.
We zullen nog twee keer luisteren, gemeente, naar de prediking van Genesis 2. Volgende week zondag, zal God het geeft, de laatste woorden van Genesis 2. En zij schaamden zich niet, dus een preek over schaamte, de Bijbelse betekenis daarvan. En vanmiddag is het uitgangspunt voor de prediking vers 18 van Genesis 2. Dan luidt Gods woord: ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Gods laatste scheppingsdaad, dubbele punt, het huwelijk. Dat is het thema voor de prediking. Gods laatste scheppingsdaad, en dat is het huwelijk. We letten op drie punten, en eigenlijk zijn dat maar drie cijfers. Allereerst letten we op het woord alleen. Vers 18, het is niet goed dat de mens alleen zij. Vervolgens letten we op vers 19, waar de Heere naast Adam ook Eva schept. En tenslotte letten we op vers 24, woorden verlaten en aanhangen. Thema, puntverdeling voor de prediking is daarom 1, het tweede punt is 2 en het derde punt is 3. 1, 2, 3. Het is dat God zei, het is niet goed. Anders hadden we vanmiddag hier niet gezeten. Dan was Adam altijd alleen gebleven. Was er geen huwelijk geschonken? Waren er geen kinderen geboren? Hadden wij niet geleefd? En dan was het goed. God zegt: het is niet goed. Dat zegt God. Zo beleeft Adam het niet. Hier en daar wordt dat wel zo voorgesteld. Niet alleen in de kinderbijbels, sommige kinderbijbels. Met alle respect trouwens, ik denk dat een van de moeilijkste boeken om te schrijven op het terrein van de theologie een kinderbijbel is. Probeer maar bijbels en evenwichtig uit te leggen aan een kind, wie de Heere is, en de Bijbelse geschiedenissen door te vertellen. Maar vaak wordt het zo voorgesteld dat wanneer Adam daar staat in het midden van het paradijs en de Heere dan paarsgewijs de dieren voor Adam laat voorbijgaan, vers 20 staat dat dan, en van Adam laat afhangen hoe hij die dieren een naam zal geven. Er zijn de vogels en vooral de dieren van het veld, dus het kleinvee. Dieren waarvan de Heeren ook nadrukkelijk had gezegd dat zij aan Adam zijn onderworpen. En dat blijkt dan ook in de gelegenheid die God aan Adam geeft. Hij mag die dieren een naam geven naar hun aard. En dat betekent in de taal van de Bijbel dat God aan Adam de bevoegdheid, het vertrouwen, de macht geeft om te heersen over heel de schepping. En dat op deze manier ook laat zien. En de gedachte is dan als dus dat wanneer Adam daar staat en steeds twee aan twee die dieren voorbij ziet komen, op een gegeven moment dat onbestemde gevoel krijgt dat hij daar alleen staat, hij mist iets of hij mist iemand. En dat God dan vanuit dat gevoel wat door de Heere, dat is dan de gedachte, wordt wakker geroepen, Adam onder slaap, in een diepe slaap brengt en in die slaap Eva schept uit Adam. Het staat er niet. Adam is gelukkig, in de diepste zin van het woord. Hij mist niets, hij mist niemand, hij heeft aan God genoeg. Het is wel een keer goed gemeend om dat ook niet alleen aan het begin van deze preek, maar ook in 2019 zo neer te zetten. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Niet als je samen bent. Maar als je God kent en je bent dood ongelukkig, als je gelukkig getrouwd bent zonder God. Wat een zegen wanneer je niet alleen bent, maar samen met de Heere. En er zijn er genoeg voorbeelden op te noemen, niet alleen vanuit de schrift, maar ook vanuit het midden van de gemeente. Ik dacht zo tijdens de voorbereiding op de prediking, het zou zomaar kunnen dat het percentage alleengaande in ons midden dat God vreest hoger is dan het aantal getrouwden. En laat u wat dat betreft ook niet het gevoel van zielig zijn aanpraten door uw omgeving. Hij zei dat de Heer in de weg van zijn voorzienigheid tot hiertoe u alleen door het leven heeft laten gaan, wat betreft de mensen dan, maar niet zonder hem. Het zei dat God dat gelegd heeft in uw hart als een diepe roeping om hen met de gaven die u ontvangen heeft uit zijn hand, op de plaats waar de Heer u gebracht heeft in het leven, in onze samenleving, in onze gemeente of op een andere plek God te dienen. Je denkt even aan Paulus of andere voorbeelden uit de schrift. Maar wat hou je over aan het einde van je leven? Als je als vader of als moeder ligt op een sterfbed, omringd door lieve kinderen. Maar je staat er dan alleen voor. En je komt dan alleen voor God te staan. En je moet dan horen: ik heb jou nooit gekend. Er zijn geen woorden voor gemeente. Maar ik vrees voor verschillende onder ons, voor wie dat wel gaat gelden. God zegt, het is niet goed. Hij constateert dat. Adam heeft dat gevoel niet. Hij krijgt op een gegeven moment niet dat verlangen naar een ander. Het is de Heere die dat zegt. En wanneer de Heere dat signaleert op de zesde scheppingsdag, dan is het de Heere die vervolgens ook het initiatief neemt om die eenzaamheid die God signaleert, om dat alleen zijn wat de Heere ziet in het leven van Adam, op te heffen. God neemt het initiatief tot het scheppen van een vrouw naast Adam. En hij heeft is degene die leiding heeft om haar te brengen tot Adam. Het is alles vanuit de Heere. De Heere ziet het, de Heere spreekt en de Heere handelt. Het gaat allemaal buiten Adam om. Het is niet dat God naar Adams Eva een mening vraagt. Het is ook niet dat Adam op enig moment door de Heere erbij wordt betrokken bij de plannen die de Heere smeet. En daar op een goed moment ook aan Adam om zijn mening vraagt. Wat vind jij er nou precies van? Nee, de Heere ziet het. De Heere handelt. De Heere schept. De Heere leidt. En de Heere voegt samen. Heel het huwelijk ligt in Gods hand. Toen, maar ook nu, in 2019. God heeft het huwelijk geschapen. En hij heeft het huwelijk ingericht. En hij heeft het huwelijk ook in onze Nederlandse samenleving tot in 2019 willen bewaren. Ondanks de chaos op dit terrein, ondanks de verwarring die steeds groter begint te worden, klinkt ook in 2019 de eenvoud van Gods woord. Wat is dat een zegen, jongelui? Dat we vanmiddag al luisteren naar Genesis 2. Allereerst worden bepaald bij wie God is en wat hij doet, ook met het oog op het huwelijksleven. Wil je weten wat het huwelijk is? En waarvoor God het huwelijk heeft bedoeld? Sla je Bijbeltje op en vele andere boeken dicht. De Heere werpt een diepe slaap over Adam. Laten we maar gewoon op de tekst gemeente, op de tekst op de voet gaan volgen vanmiddag. De Heere werpt een diepe slaap over Adam wanneer hij gezegd heeft in Genesis 2 vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Let u even en op dat de Heere nog niet zegt op dit moment. Ik zal een vrouw maken tegenover hem. Heel nadrukkelijk een hulp. Wat bedoelt God met die uitdrukking? Ik zal een hulp maken tegenover hem. Er staat trouwens niet helpster. Het wil wel eens gebeuren als je dit gedeelte leest, ook in een catechisatielokaal. Vergun me dat ik jullie vanmiddag gebruiken. Als voorbeeld even jongeren. Maar als ik dat dan vraag aan een jongen van wat bedoelt de Heer nou met dat woord ik zal een hulp maken. Zie je soms een jongen even wat voorzichtig om zich heen kijken en wat gegniffel ontstaat er dan hier en daar. En dan hoor je al heel snel de reactie, nou ja, dat is natuurlijk heel duidelijk. Hè? Dan is de vrouw een hulp van de man. Wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, dat hij mij moet helpen. Waarom dan? Dat ik het goed heb. Nou, de tekst van vanmiddag zet er al direct een streep door. Er staat niet helpster, maar hulp. Mannelijk. Waarom gebruikt de Heilige Geest dit woord, een hulp, tegenover hem? Om als het ware een signaal af te geven, wanneer wij zo vanmiddag de woorden spellen. Om onze aandacht als het ware te prikkelen. Want wat is het geval als u dit woord wat verder uitleest, ook in het Oude Testament, dan zult u keer op keer zien dat het woord wat hier gebruikt wordt, met uitzondering van Genesis 2 vers 18, bijna altijd gebruikt wordt voor God. Hij is een hulp van zijn volk. Ik denk alleen maar aan de bekende psalm, psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar ik mijn hulp zal verwachten. De Heere die Israëls helper wordt genoemd. Hij is degene die het volk helpt en uithelpt uit de nood. Hij is degene die beschermt, die leidt en ontzet uit situaties waar de macht van Israël of de macht van de koning van Israël tekortschiet. Waar hij oploopt tegen zijn grenzen of tegen de grote overmacht van de vijand. God helpt dan. Hij schiet dan te hulp, staat bij, ontzet, leidt en vertroost. Er is mij bij weten maar één plaats in de Bijbel waar dit machtige woord, wat normaal gesproken alleen voor de Heere wordt gebruikt, gebruikt wordt voor een mens. En dat is niet voor een man, maar voor een vrouw. Als hulp. Naast haar man? Nee. Tegenover haar man. Genesis 2 vers 18 veronderstelt dus dat Adam, en ik trek die lijn maar meteen ook door naar ons, dat wij mannen het zonder de hulp van een ander niet redden. Wat staat hier opeens in Genesis 2? De vrouw niet alleen op eenzame hoogte, ver boven haar man. Maar wat worden wij in Genesis 2 vers 18 ook direct geconfronteerd met het doel en de roeping van ons leven. Want waarvoor geeft God eigenlijk een helper, straks in de persoon van Eva, aan Adam? Doet de Heere dat met het oog op het voortplanten, op het krijgen van kinderen? Nou, daar is hier helemaal geen sprake van. Dat is toegift. De gave van de seksualiteit. Dat staat in Genesis 2 op een veel lagere orde en plaats dan wat er allemaal doorklinkt in dat ene machtige woord, een hulp. Want welke opdracht kreeg Adam ook alweer? Toen de Heere Adam geschapen had op zo'n machtige wijze, zo zagen we dat de vorige keer, als een beeldhouwer, boetsierend, gaf hij het leven en het lichaam van Adam vorm. Hij was degene die over Adam heen boog en hem de adem des levens inblies. Hij stelde Adam in het midden van het hof en gaf hem vervolgens de opdracht om die hof te bebouwen en te bewaren. Adam kreeg van de Heere de taak en de roeping om koning te zijn onder God. En op het moment als de Heere die woorden uitspreekt, het is niet goed dat de mens alleen zij, is Adam ook bezig met het uitoefenen van zijn taak. Hij is koning, hij toont zijn macht en zijn heerschappij door de dieren die door de Heere worden voorgesteld en voorbij Adam worden geleid, ook een naam te geven. Adam is op dat moment bezig om Gods schepping te bewaren, te bebouwen, te beheersen en zo in de schepping ook Gods lof, Gods eer vorm te geven. En met het oog daarop, op de eer van God, op de verheerlijking van God, op het koningschap van de mens, plaatst God iemand naast Adam. Twee koningen onder God. Ik trek zomaar even wat lijnen, gemeente. Wanneer we zo wat luisteren naar Genesis 2 vers 18. Mag ik me ook richten tot u en tot jou die toeleeft naar een huwelijk. Er staan nogal wat trouwerijen op stapel, ook in de komende maanden. Heb jij al een keer aan je aanstaande man gevraagd waarvoor jij hem moet helpen? Waarvoor heeft God jou eigenlijk aan je aanstaande man? En waarvoor heeft de Heere u als vrouw aan uw man? En neem die vraag mee uit de prediking. Stel hem vanavond aan uw man. Waarin moet ik jou nou eigenlijk helpen? Tegenover jou. Niet naast je, achter je, onder je, maar tegenover. Op gelijk niveau, recht tegenover elkaar. Hier in Genesis 2 is nog geen sprake van verschil als gevolg van de zonde. Hier staan beide recht tegenover elkaar. Op dezelfde plaats, net onder God en ver boven Gods schepping. Wat als jouw vriend daar nou geen raad mee weet? Met die vraag. Nou, dan moeten we allereerst maar gewoon in al nuchter traject constateren dat hij zichzelf nog niet kent. In zijn zwakte. In zijn zondigheid. In zijn kwetsbaarheid. In zijn schaduwkant. En ik zou dan aan jou, als aanstaande vrouw van hem, ook een tegenvraag willen stellen. Durf jij jezelf al aan hem toe te vertrouwen? Als hij geen raad weet met de vraag, waarin moet ik jou helpen? Hij wordt jouw man. Wellicht ook vader van je kinderen. Hoe kijkt hij dan naar jou? Kijkt hij alleen maar naar je lichaam? Naar je gezicht? Is dat wat hem bezighoudt? Of ziet hij jou als een gave uit Gods hand? Door God gegeven als hulp tegenover jou. Om samen God te dienen. Daar kun je dan nog meer aan merken. En ik kijk me dan ook even met een schuin nog naar verschillende ouders. Ik neem aan dat u die vraag ook wel eens stelt. Als u kinderen mag hebben en een van de kinderen krijgt verkering. En dat je die vraag ook wel eens stelt. Bidden jullie ook samen? Overkomen regelmatig, ook hier in deze gemeente, dat ik stelletjes op het trouwgesprek krijg die nog niet samen bidden. Dan ben je in mijn oog nog niet klaar voor het huwelijk. Maar het doet ook pijn als ik die vraag stel en ga er maar vanuit dat ik die stel. Hebben je ouders die vraag ook wel eens aan jou gevraagd? Bid je samen? Dat je nog meer dan eens nee hoort. Over armoede gesproken. Over geestelijke nood gesproken. En ik wil die stap toch even zetten, gemeente. Je vraagt je dan als predikant ook af hoe het huwelijk van die ouders is. Als ze deze vraag nooit aan hun kinderen stellen. Bid je wel samen. Wat kijken we meteen vanmiddag in een spiegel, gemeente. Een hulp tegenover hem. En wat zien we vanaf het begin van de schrift, hoe de Heer dan ook op een macht, toch op een positieve wijze, niet alleen inhoud geeft aan het huwelijk. Maar wat steekt dit ook schril af? Bij al dat lage en dat platte gepraat over de vrouw als hulp tegenover de man. En ik hoef dat hier op de kansel niet in te vullen hoe dat vervolgens wordt uitgewerkt. Een hulp tegenover hem. Dat betekent dat die hulp dus ook regelmatig tegenover haar man mag gaan staan. En ook aan mag geven dat het niet goed is wat die man van plan is om te gaan doen. God heeft dit voor oog. Van 1 naar 2. Laten we die stap ook maar even zetten. De Heere doet dan een diepe slaap, vers 21, over Adam vallen. En hij valt ook in slaap. God gebruikt daar ook een hele merkwaardige uitdrukking om duidelijk te maken dat wat hier gebeurt ook boven natuurlijk is. Ik denk ook even aan een ander moment in het Bijbelboek Genesis. Abram, die van de Heere de opdracht heeft gekregen om allerlei dieren uit elkaar te leggen. En dan heeft de Heer ook van tevoren ook duidelijk gemaakt aan Abram dat hij met Abram een verbond wil gaan sluiten. En Abram voert dan Gods bevel uit. Hij wacht op de Heere en al wachtend valt er een diepe slaap op Abram. En in één keer schrikt hij wakker vanwege die vurige pilaar die voor zijn ogen tussen die dieren doorgaat. Waarmee God duidelijk maakt zonder woorden dat hij het verbond opricht met zichzelf. Abram werd door de Heere gebruikt als een instrument. Op zo'n manier is hij erbij betrokken. Maar het verbond dat God met Abram opricht rust in Gods verkiezende liefde. En is afhankelijk van Gods handelen. Hij is degene die hier alleen handelt. Zo ook hier op dit moment in Genesis 2. De Heere werpt een diepe slaap op Adam, vers 21. Hij sliep. En de Heere neemt dan een rib uit het lichaam van Adam. Zo staat het tenminste in onze vertaling. Een rib. Er zijn ook allemaal theorieën aan opgehangen. Of de man dan nog iets mist in zijn lichaam. Maar in het Hebreeuws, vergun me dat ik dat even zeg, gemeente, ook om een stuk verwarring weg te nemen, staat er toch echt wel iets anders. Daar staat geen rib. Ik zal de woorden maar letterlijk vertalen zoals ze daar staan in het Hebreeuws vers 21. En hij nam uit de zijde, de zijkant van Adam. Eva. Een woord wat ook gebruikt wordt, ik Denk even aan de tabernakel. Als de Heer een tabernakel beschrijft in Exodus, dan maakt God duidelijk dat die tabernakel 4 zijkanten heeft. Ark, 4 zijkanten. Het is dus eigenlijk zoals we dat ook horen doorklinken in die oud-Hollandse uitdrukking dat een man of je vrouw je wederhelft is. Ze passen, als het goed is, precies bij elkaar. Waar onze vertaling dan vandaan komt, dat heeft te maken met een hele vertaalgeschiedenis. Dat laat ik vanmiddag maar liggen. Dat is uiteindelijk te herleiden tot de Griekse vertaling van het Oude Testament, ver voor onze jaartelling. En er zit ook een bepaalde gedachte achter, maar er is de kans er vanmiddag niet voor. Dit staat er. Uit de zijkant van Adam. Verschillen onder ons zullen die gedachten ook zijn tegengekomen in de voorbereiding op de dienst van vanmiddag in Matthew Henry. Prachtige uitdrukking die Matthew Henry trouwens ontleend heeft van een rabbijn. Hij zegt daar het volgende. De vrouw is niet genomen uit het hoofd van de man, opdat ze niet zal heersen. Niet genomen uit de voet van de man, opdat de man haar niet zal vertrappen. De vrouw is genomen uit de zijkant van de man, opdat hij haar zou beschermen en zo dicht mogelijk bij zijn hart, opdat hij haar zou beminnen. En dat is waar. Uit de zijkant. 2-1. Een 2-1-heid. Als het ware onlosmakelijk met elkaar verbonden. God haalt deze twee uit elkaar om ze weer te geven aan elkaar. Ik trek even een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats deze lijn, en ik kijk toch met een schuinlach naar onze jongeren. Waar begint nou jouw verkering? Als het goed is, op je knieën. Door je vinger te leggen vanmiddag bij Genesis 2 vers 18. Heere, u zegt het, het is niet goed dat de mens alleen zij. Mag ik uit uw hand een jongen of een meisje krijgen? Met wie ik een twee-eenheid vorm. Het kan zijn dat jouw verkering niet zo begonnen is. En dat je elkaar trof op een plaats waarvan je nu moet zeggen, als we daar onze laatste adem uit hadden geblazen, dan waren we voor eeuwig verloren gegaan. Zou je dan niet met de tekst van vanmiddag teruggaan, misschien wel voor het eerst gaan, naar de Heere? En vragen of de grote schepper aller dingen jouw verkeerde keus wil ombuigen, om het in overeenstemming te brengen met de bedoeling van Gods woord. Betekent dat niet voor jou en voor mij, dat je daardoor ook heel anders tegenover elkaar komt te staan? Precies zoals de Heere dat heeft bedoeld, als een twee-eenheid, gericht op elkaar en samen gericht op de Heere. God schept hier. Opvallend is, gemeente, wanneer de Heere Eva zo schept uit Adam en diezelfde plaats toesloot met veelees. Het is alsof de Heere wil zeggen dat hij helend handelt en scheppend zijn almacht openbaart. Dat het de Heere ook nadrukkelijk bedoeld is om zijn eer te ontvangen, ook op dit moment, als de Heere dan Eva heeft geschapen. Kijkt u maar even met me mee, vers 22. Hij bouwde haar uit Adam, en komt zo op die uitdrukking terug. Neemt van Adam, brengt haar bij Adam, vers 22. Dan is het God die hier aan het handelen is. Hij schept, hij bouwt, hij leidt, hij brengt. Waarin de Heere duidelijk maakt dat hij op het terrein van het huwelijk de koning is en de koning blijft. Toen, maar ook nu. Hij bracht haar tot Adam. Hij bouwt haar uit Adam. Dat is een merkwaardige uitdrukking, gemeente, die de Bijbelschrijver hier hanteert. Hij bouwt haar uit Adam. Een uitdrukking die een paar keer later ook in Genesis wordt gebruikt. Ik denk even aan de geschiedenis, die trieste geschiedenis met Abraham en Sara, die zo lang moeten wachten op de vervulling van de belofte van de kinderen. Zegen, de Heer heeft die belofte gegeven, maar de tijd verstrijkt. En Sara komt dan op enig moment met dat voorstel bij Abraham om bij Hagar, de eerste dienstmaagd in de tent van Abraham, dus de vrouw onder Sara, een kind te verwekken, zodat, zo zegt Sara dat, ik uit haar gebouwd word. Diezelfde uitdrukking zie je ook later in de tent van Jacob met Rachel en Lea, die rivaliteit. De ene vrouw die voortdurend kinderen ontvangt, en die andere vrouw die vruchteloos moet wachten op de gave van een kindje. En dan is het op een gegeven moment een van de jongens die in dat veld die Dudaïm vindt, waarvan men dacht in die tijd dat dat de vruchtbaarheid bevorderde. En zij sluit dan een deal met haar zus. En ze zegt dan tegen haar zus op dat ik uit Jacob gebouwd word. Een uitdrukking die dus duidelijk maakt dat de eenheid voorop staat. En dat het leven van Sara en het leven van Lea, Rachel, ook wordt voortgezet in de kinderen. Nou, dat is wat de Heer hier ook bedoelt in Genesis 2. Als God uit Adam Eva schept, haar uit Adam bouwt, dan zijn het geen twee losse individuen geworden naast elkaar en los van elkaar. Maar dan zijn ze in alle opzichten nog steeds verbonden met elkaar. Druk maar weer even een paar hele eenvoudige lijnen, gemeente. In de eerste plaats deze lijn, ken je elkaar ook echt? Binnen natuurlijk. Weet je wat er leeft in het hart van die ander? En hoe weet je dat? Moet je het alleen maar doen dan met een moment als hier in de kerk? En dat je af en toe met een schuin nog naar elkaar kijkt tijdens de prediking om te zien of het woord hem of haar wat doet, raakt. Maar gewoon wat praktijkvoorbeelden, gemeente. Dat je tegenkomt in de loop van de jaren op het terrein van het pastoraat. En dan moet je het dan mee doen. Of ken je elkaar? Omdat je gewoon bent samen te buigen voor God. Omdat je in het gebed luistert naar die ander. Omdat je in de prediking thuis, natuurlijk moet je daar momenten voor hebben. Zeker in een gezin. Maar ook die momenten zoekt om elkaar in het hart te kijken. En het hart van die ander uit te luisteren. Niet alleen op zoek naar de mooie dingen. Wat vond jij mooi in de prediking? Of wat vind jij mooi in het Bijbelgedeelte? Maar je durft toch ook de vraag te stellen. Wat vond je niet mooi in de prediking? Wat raakte je? Wat deed je pijn? Waarin werd je geconfronteerd? Met je schuld? met je zonde. Wat gaf verdriet? Wat geeft nood? Daarvoor heeft God toch die ander aan jou gegeven. Als een hulp voor Gods aangezicht. Wat is het dan grijpend, gemeente, als je bij je sterfbed de vraag naar je toe krijgt: dominee, weet u waar mijn man naartoe gaat? Het is me meerdere keren overkomen. En meestal blijf ik dan stil. Ook als ik het weet. Want wat moet je zeggen op zo'n moment? Als je spreekt met iemand die 40, 50 jaar het leven gedeeld heeft met de ander. Maar nooit van hart tot hart het gesprek heeft gevoerd. Weet je waar je man naartoe gaat? En waar je vrouw is als ze vannacht haar ogen sluit? Uit haar gebouwd, zegt de schrift. Uit hem gebouwd. Eenheid. En dat niet alleen, gemeenten. De vorige keer heb ik een belangrijk ding laten liggen in de tekst. Dat was ook eigenlijk heel bewust. Om het juist ook voor deze gelegenheid te bewaren. We zagen de vorige keer dat de Bijbel op twee verschillende momenten de schepping van de mens beschrijft. Namelijk in Genesis 1 en in Genesis 2. In Genesis 1 is het als het ware in de opklimming van licht tegenover duisternis, land tegenover water. Langzaam en zeker geeft God dan de schepping een aangezicht. En aan het slot van Genesis, laat het maar even lezen, dan is het de Heere die tegen zichzelf zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Vers 26 is dat van Genesis 1. Tot dit moment spreekt de Bijbel alleen maar over God. En wellicht herinnert u zich dat nog in de eerste preek over Genesis 1 vers 1. Dat ik heel sterk benadrukte dat hier ook een heel neutraal woord wordt gebruikt voor de Heere. God geeft met eerbied gesproken zijn identiteit nog niet prijs. Aan de hand van zijn werken mogen we langzaam maar zeker ook weten met wie wij te maken hebben. De grote schepper aller dingen. Maar wanneer de Heere in het woord heel nadrukkelijk stilstaat bij de schepping van de mens, vanaf Genesis 2 is dat, dan staat er keer op keer, ik noem maar even wat, vers 7, vers 8, vers 9 van Genesis 2, de Heere God. En nota bene Heere met 5 hoofdletters nog een keer voorop. En meer dan eens hebben we tegen elkaar gezegd, die naam is de belangrijkste naam in de schrift, de Heere, dat betekent, ik ben erbij. Het is Gods verbondsnaam. Hij is erbij, niet bij de stenen, de bomen, de struiken, de dieren. Hij is alleen maar bij de mens erbij. Hier in Genesis 2 geldt dat nog voor de mens voor Gods aangezicht, voor de zondeval. En na Genesis 3 beperkt God deze naam alleen tot het geslacht dat door hem onder de mensen wordt uitverkoren. Het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En in de weg van het verbond ontplooit, ontvouwt de Heere dan de naam verder in het Oude Testament. Kleurt die steeds rijker, scherper en dieper in. Opdat wij mensen in de omgang ook met God mogen ondervinden dat het waar is, dat God ook echt zo heet. Het is niet zomaar een loos woord, ik ben erbij. Nee, het wordt ondervonden. Ik ben erbij. Ook in mijn benauwdheid, in mijn angst, in mijn alleen zijn, maar ook in mijn schuldbesef. De gevoelens die ik soms kan hebben van het verlaten zijn van God. Dan is God erbij. Denk aan die machtige woorden uit Jesaja. Wie is er onder uw lieden die in de duisternis wandelt en geen licht heeft? Dat hij betrouwen op de naam. Ik ben erbij. Van de Heere. En steunen op zijn God. Nou, dat klinkt hier ook door in Genesis 2. God is erbij. Hij heet niet alleen zo, hij gedraagt zich ook zo. Vandaar dat God de mens boetseert, over hem heen buigt, de adem des levens inblaast. uit Adam Eva schept, haar brengt bij Adam, samen een eenheid laat vormen. Hij is daarbij. Zo krijgt Gods naam betekenis in het leven van ons mens. Hij is erbij. Hij was er alleen bij toen Adam sliep. Hij was erbij toen Adam wakker werd. En hij hoorde Adam roepen, vers 23, met vreugde. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Adam herkent zichzelf in Eva, die spiegelend voor hem staat, als een hulp tegenover haar man. Maninne heet ze. En God is daarbij en bedrijft vreugde. En ziet, het is zeer goed, zegt God tegen zichzelf, aan het einde van die zesde dag. U voelt hem al aankomen. Is God er ook bij? In je verkering. Is God erbij? In je alleen zijn. Is de Heere erbij? In je worsteling met je anders geaardheid. Is de Heere erbij? In het huwelijk. Waarvan mensen om je heen soms zeggen dat je huwelijk zonder woorden soms kunnen zeggen incompleet is. Omdat er geen kinderen zijn. Maar hij zegt, het is goed. Ik ben erbij. Is de Heere erbij? Als je binnen je huwelijk alleen bent. Wanneer je vanmiddag misschien met pijn en verdriet zit te luisteren. Omdat je het al zo vaak geprobeerd hebt bij je man of bij je vrouw. Zullen we de dag samen afsluiten met gebed. En in de loop van die jaren maar gestopt bent met het stellen van die vraag. Om ruzie te voorkomen. Hij is erbij. Als ik erachter kom dat mijn man of mijn vrouw een dubbel leven leidt. Hij is erbij. Als ik de mobiel van mijn man open. En plotseling geconfronteerd wordt met allerlei beelden. Die in één keer je huwelijk in duigen slaan. Hij is erbij. Zo denk ik even aan het huwelijksformulier. En belooft altijd zijn hulp en bijstand. Ook wanneer ik het niet meer durf te verwachten. Ook dan is hij er nog steeds bij. En mag ik mijn hopeloosheid leggen bij hem. Hij was erbij als ik terugkijk. De achterliggende jaren. Hij was erbij als ik nu omhoog mag kijken, met dankbaarheid en vreugd. En hij belooft er ook bij te zijn als ik op enig moment de vrouw of de man die ik uit zijn hand heb gekregen, mag terugleggen in Gods hand. In het erkennen dat het Gods gave was die ik van hem kreeg. Hij is erbij. Ook wanneer dat een gapende wond in mijn leven heeft achtergelaten. Omdat hij alleen weet wie uw man of vrouw voor u is geweest. Wat is dat een wonder, gemeente, dat God erbij is. Hier voor de zondeval. Maar ook in 2019 na de zondeval. We zitten eigenlijk al in ons derde punt. 1, 2, 3. Ik wil nog één ding even naar voren halen vanuit Genesis 2. Kijkt u maar even met me mee, vers 24. Daar is het de Bijbelschrijver zelf die op een gegeven moment een concrete toepassing gaat maken. We komen dat wel vaker trouwens tegen in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, dat er een bepaalde geschiedenis wordt beschreven. En dat als het ware de Bijbelschrijver even de adem inhoudt, pas op de plaats maakt en heel concreet vanuit die geschiedenis een toepassing maakt naar het concrete alledaagse leven. Het zit als het ware ook in de schrift. Gods woord, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente, Gods woord heeft het in zich om toegepast te willen worden. Het wil als het ware naar uw hart. Dat zit in de schrift zelf. En laat dat dan ook gebeuren. Als Gods woord zich opdringt aan u ook in deze middag. Dan zit daarachter de diepe bewogenheid en de heilige ernst van de Heere. Maar ook de goedheid van God. De Heere zegt hier in de schrift vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Die laatste woorden worden vaak versmalt, tenminste in onze moderne tijd versmalt. Tot het één worden, binnen natuurlijk, daar wordt dan mee bedoeld, zo denkt men, de seksuele gemeenschap. Het één zijn als man en vrouw binnen het huwelijk. Die uitleg zegt meer over onze tijd, waarin wij het huwelijk versmalt hebben in deze samenleving en in dit klimaat tot alleen maar seksualiteit. Alsof dat het huwelijk is. De Bijbelse betekenis van deze uitdrukking is heel anders. En dat heeft te maken met de woorden die hier worden gebruikt. Verlaten, aankleven, tot één vlees zijn. Het zijn woorden die in het Oude Testament verbondstaal zijn. Ik denk even aan de opdracht die de Heere geeft aan de Leviet om Israël, het volk en de tempel, het altaar, niet te verlaten. De Heere roept het volk op om God niet te verlaten. En omgekeerd mag Israël de Heere erop aanspreken dat hij zijn volk niet zal verlaten. En is het de Heere die ook voortdurend belooft in het woord van God van hem, dat hij nooit zijn volk zal verlaten wanneer het blijft wandelen in de geboden van de Heere. Verbondstaal, niet verlaten. Hetzelfde geldt ook voor het woord aankleven. Ik denk even aan de geschiedenis van Rut, die op de grens met Naomi staat. En Naomi die dwingt dan als het ware haar schoondochters om haar te verlaten, terug te keren naar Moab. Orpa die gaat als het ware op enig moment door de knieën. Ze neemt snikkend afscheid van haar schoonmoeder, van wie ze zielsveel houdt. En ze keert terug naar Moab en naar haar eigen familie. En dan zegt de Bijbelschrijver in Rut 1, maar Rut kleeft Naomi aan. Daarmee bedoelt de Bijbelschrijver niet dat Rut als het ware om de hals van Naomi gaat hangen, om haar te dwingen te stoppen met die vragen die zo pijn doen. Maar daarmee geeft de Bijbelschrijver als het ware woord aan wat er leeft in het hart van Rut en wat ze vervolgens ook gaat belijden. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Aankleef. Je komt dat ook tegen in de psalm. Ik denk aan dat vertroostende, machtige woord uit psalm 119. Mijn ziel kleeft u achteraan. Maak mij levend naar uw woord. Twee verbondsbegrippen. Al valt het woord verbond in Genesis 2 nog niet, dat kan ook niet, omdat de helsgeschiedenis nog verder moet gaan. De inhoud van het verbond klinkt die ten volle door. Het huwelijk is dus een verbond. Onverbreekbaar. Door God ingesteld. Bedoeld om één in hem te zijn. Het is dus geen contract, geen variant op samenwonen. Het is of getrouwd of niet. Binnen het huwelijk geeft God die ruimte aan twee mensen om in hem één te zijn. Zo krijgt het huwelijk hier in Genesis 2 aan het slot een afspiegeling van die volmaakte eenheid in God. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? 3 boven de schepping. 2 onder deze 3. Die samen met God een 3 eenheid vormen. Dat is het huwelijk van hoge afkomst. Letterlijk en figuurlijk ontstaan in de hemel. En wat is het huwelijk dan ook een afspiegeling van die hoge afkomst? Dat de eenheid in God zijn afdruk vindt binnen het huwelijk. 3 boven 1. 2 beneden 1. 1 in God. En zo we 3 eenheid met God. Zeker, ik weet het, deze woorden klinken 2019 en ook de prediking van vanmiddag wordt overschaduwd door de gebrokenheid van ons leven. Maar laten we van dit woord niets afdoen, ook niet in 2019. En laat hier het woord ook klinken, ook in zijn volle rijkdom, maar ook in zijn klem. Daar staat in vers 24, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, waarom niet de vrouw? Wel, de Heere wil als het ware duidelijk maken dat het initiatief om een verbond aan te gaan met de vrouw genomen wordt door de man. Hij ontvangt haar van God. Als een gave van God voor hem. En hij verlaat, kleeft aan en vormt een eenheid met haar. Nee, er zit nog niks ongelijkwaardigs in. Want zij is een hulp, niet een helpster, een hulp tegenover hem. Maar de Heere maakt hier in Genesis 2 duidelijk dat de taken door God onderling worden verdeeld, zodat het huwelijk ook een orde krijgt die God behaagt. Ik wil aan het einde van de preek gewoon maar eens een paar losse lijnen trekken, gemeente, zijn me vergund. In de eerste plaats maar even deze hele praktische lijn. Geeft u uw zoon ook de ruimte om het ouderlijke huis te verlaten? En natuurlijk ook je dochter. Of hangt de schaduw van moeder of schoonmoeder steeds over dat huwelijk heen? Betekent dat je tussen je kinderen instaat. En dat je je grens niet weet. Je bent een hulp tegenover je man. En tegenover je vrouw. Niet voor je zoon of voor je dochter. De tweede lijn vanmiddag. Dit verbond hier in het slot van Genesis 2 geeft ons ook een pleitgrond bij de Heere. Als dit nou Gods bedoeling is met het huwelijk. En wanneer we allemaal vroeg of laat in aanraking komen met de gebrokenheid van ons bestaan. Binnen of buiten het huwelijk. Alleen of samen. Laten we dan terugkeren naar de schrift. Het zij samen. Het zij als zus of als broer van. Omdat je ziet dat het huwelijk van je broer of je zus niet beantwoordt aan de bedoeling van de Heere met alle gevolgen van dien. De Heere wil vanmiddag deze woorden daarom meegeven om tegenover de Heere dat woord weer terug te leggen als een pleitgrond voor Gods aangezicht. En hem te bidden of hij in dat verbond ook het hart wil zijn. En zijn genadige nabijheid. Ik ben erbij. Ook heel concreet wilt laten merken. Zodat het verbond geen holle frase wordt. Verworden en uiteindelijk uitgehold omdat God daar niet aanwezig is. Maar dat de Heere zelf door zijn aanwezigheid ook inhoud en gestalte gaat geven aan dat verbond. Het laatste vanmiddag. Ik richt me aan het einde van de dienst heel concreet tot verschillende weduwen en weduwnaren onder ons, weer vanmiddag met ons meegeluisterd. En uw gedachten gingen terug. Er zijn verschillende weduwen en weduwnaren onder ons die terugkijken op een rijk gezegend huwelijk, waarin God in uw man of in uw vrouw meer heeft willen geven dan dat u van tevoren van het huwelijk had durven of kunnen verwacht. Erken hem voor wie hij daarin is, in de gave van uw man of van uw vrouw. Maar mag ik ook in alle voorzichtigheid een vraag vanmiddag bij u neerleggen? Met de ervaring die u heeft opgedaan, kunt u tot zegen zijn voor jonge stellen en echtparen, ook in het midden van onze gemeente. Dat hoeven we niet te gaan organiseren, maar neem dat eens vanmiddag mee in de binnenkamer. Een vraag aan de Heer, ik weet het. U moet daar de kracht, de wijsheid voor hebben. Maar vraag eens aan de Heer of er misschien niet een roeping voor u ligt. Misschien in het nageslacht. Of op een andere manier voor jonge stellen onder ons en jonge echtparen onder ons die er nog voor staan. Die verlangen om de Heere te dienen, ook binnen hun huwelijk. Maar de vragen waar u met God en met uw vrouw of man doorheen mocht gaan, nog zelf moeten doorleven. Wat kunnen we daarin ook voor elkaar tot zegen zijn? En ligt dat ook niet in de lijn van het Paulinische vermaan in een van zijn brieven in de richting van de weduwe en weduwnaar, om jonge mannen en vrouwen in de gemeente te ondersteunen, te helpen, te troosten met raad, daad en advies. Sta daar ook voor open, jongelui. Zoek ze maar gewoon eens op. Ouderen in onze gemeente die God vrezen, die in alle kwetsbaarheid ook kunnen vertellen waarom dat woord hulp voor hun in hun zondigheid nu betekenis kreeg. Maar wat zou dat een zegen zijn als dat in 2019 ook in onze gemeente gestalte zou krijgen. Ook op het kerkelijke erf, dat we daarin elkaar kunnen helpen en bijstaan. En ook als een vurige muur rondom kwetsbare jonge stellen en gezinnen gaan staan. In het gebed, met ons woord, in de prediking, in de voorbeden of op een andere wijze. God geef dat zo in het midden van onze gemeente, in de gebrokenheid van ons leven, dat kunnen wij niet wegkrijgen. Dat dragen we met ons mee. Maar in de gebrokenheid van ons bestaan, het huwelijk opbloeit tot Gods eer. Tot zegen van elkaar en tot heil van de samenleving. Amen.